Dan geef ik nu het woord aan Henk en Arie. We zullen tot ongeveer 1:15 zullen we, zeg maar, de tijd hebben.
Een kleine aanvulling, want er wordt ook vertaald. Het boek Leven na de genadeklap is er ook in het Engels. Struck by Grace. Ik heb het helaas niet bij me, maar u kunt het wel gewoon bij bol.com bestellen. Nou moet ik erover ophouden, anders wordt dit een beetje mijn afgodje. Maar ik ben wel heel dankbaar, daar zie ik ook echt, voor mezelf is het ontroerend. Ik heb het boekje niet willen schrijven, laat staan dat het in het Engels vertaald werd, maar dat is wel gebeurd. En Tim Keller heeft het gelezen en die heeft er een aanbeveling bij geschreven. En als ik u vertel dat Tim Keller voor mijn geloofsleven nummer 1 staat en Henk op nummer 2... Nou zien we gelijk de worsteling van Henk.
Om nummer 2 te zijn.
Dan ontroert het me hevig dat het leven zo kan lopen. Maar we gaan echt even iets over afgoden zeggen. Henk beantwoordt 2 vragen, ik 3. En we hebben tot 15:15. Eerste vraag, dank voor uw duidelijke lezing. Het is mij bekend dat afgoden me vaak afhouden van een volledige vervulling met God. Ik kan daarvan bevrijd worden door Jezus' dood en opstandingskracht, maar ik val in drukke tijden vaak terug op afgoden. Hoe blijf ik leven in geestelijke vrijheid zonder gedomineerd te worden door afgoden? Een hele reële, realistische, praktische vraag ook. Die in de vraag zelf wordt in ieder geval al het theoretische antwoord gegeven wat de oplossing zou zijn. Je meer door de dood en de opstandingskracht van Christus laten bepalen. Maar hoe doe je dat nou in de praktijk van het leven? Wat mij betreft zit je hier ook echt in het hart van de geestelijke strijd. Dus de geestelijke strijd is voor mij in ieder geval niet meer zozeer, doe ik nou goede dingen of verkeerde dingen? Ik ben op dat niveau ook echt opgegroeid. Een christen gedraagt zich op een bepaalde manier. Nou, vanmorgen hoorde u al, nee, een christen is uniek omdat hij zijn verlangen op een andere manier laat vervullen. En daar komt overigens inderdaad ander gedrag uit. Maar nog veel meer ook een andere persoonlijkheid. Dus je verandert van binnen naar buiten als die opstandingskracht van de Heer Jezus steeds meer de kracht wordt waaruit jij gaat leven. Nou, en dan kom je op zo'n praktische vraag. En de vraagsteller schrijft al, hoe blijf ik in een leven, in drukke tijden? Nou, dat is misschien wel vijand nummer 1. Druk, druk, druk. En dan nog niet eens zozeer druk door vele bezigheden, maar druk omdat de bezigheden zo zwaar voelen. Omdat ze voor ons zo belangrijk zijn geworden. Wat staan wij vaak ver af van waar de Heer Jezus mee binnenstapte toen de Emmausgangers terug waren. Vrede zijn met jullie. Voel maar bij jezelf, kwam je hier in vrede aan? Sta ik hier in vrede? Of voel ik druk? Een van de allerbelangrijkste, ik wil 2 krachten aan jullie meegeven, 2 aandachtspunten waar je in je leven nou eens naar moet kijken. Wat mij in ieder geval helpt, want er is veel over te zeggen, maar wat mij enorm helpt om inderdaad die valkuil van de afgoden steeds kleiner te maken. En de eerste, wil ik even noemen, is ga nou je afgoden eens relativeren. Waar zijn wij nou helemaal mee bezig? Echt serieus. Doe je ogen nou eens open. Vraag God of die je ogen mag openen van waar je nou allemaal mee bezig bent, maar vooral ook waarom je het doet. Wat een angst, jongens. Wat zijn wij nog vaak slaven van angst. Want als ik dit niet doe, dan. En als dat niet op orde is, dan. En dan hebben we doemscenario's in gedachten. Ik geloof echt dat de boze daar heel veel invloed op heeft. die doet niets anders dan dat soort gedachten. Nee, maar je moet het wel op orde hebben. Laat staan de cultuur om je heen. Want als je de Heer Jezus gaat volgen op dit niveau, word je echt voor gek verklaard. En nog sterker, ze kunnen je haten. Want je stapt uit een patroon wat anderen nog nodig hebben. En dat is eng. Dat kan overigens in je eigen gemeente beginnen. Als je bekeerd raakt in een religieus milieu, ben je als eerste persona non grata in je eigen gemeenschap. Dat moet je begrijpen. Moet je niet tegen vechten. Dat moet je snappen. Maar ga alsjeblieft die dingen waar iedereen druk mee is en waar jij ook druk mee was en je natuurlijke neiging is nog om er druk mee te zijn, ga dat nou eens relativeren. Dat is één. En het tweede is, ja, ik heb dat in de lezing ook al aangehaald, maar dat blijft voor mij bovenaan staan, is ontdek nou eens dat niets of niemand hier op aarde jou dat kan geven wat God je geeft. Misschien helpt het ook als ik zeg, kijk eens wat je moet leveren voor je afgoden. Kijk eens wat de voorwaarden zijn die jij moet onderhouden voordat zij jou gelukkig maken of gelukkig houden. Terwijl als je je richt op God, dan geldt er maar één ding. Hij redt je, hij verzorgt je, hij koestert je door genade en met genade. Hij vraagt er niets voor terug. Hij vraagt me één ding, wil je het ontvangen? Dat is Henk zijn uitspraak. Hij vraagt niets, hij geeft alles. Of nog eentje jat ik van hem. God legt de lat torenhoog als het gaat over de kwaliteit van je leven. Maar hij tilt jou eroverheen. Hij tilt jou eroverheen, niet springen. Afgoden vragen altijd springen, doen. Afgoden geven een soort instantbevrediging. Je drukt op een knop en, maar jij moet wel op de knop drukken. Je moet er een muntje in gooien of een kapitaal of inspanningen. Dus, ik rond af. Het gaat alleen maar om, kijk eens dieper. Kijk eens dieper en met meer aandacht naar God en kijk eens dieper en met meer aandacht naar je afgoden. Welke het ook maar zijn in jouw leven. En ontmasken dan de waarheid. We lazen het in Romeinen 1 ook. We zijn in de leugen gaan geloven. Jongens, ontmasker de leugen. En het helpt als je in een crisis komt. Want dan ga je ontdekken hoe leugenachtig alles was. Hier laat ik het even bij. Henk?
Goedemorgen. Na alle goede dingen die Arie over mij gezegd heeft, was ik van plan om ook een paar goede dingen om over Arie te zeggen. Maar nu ik gehoord heb dat ik nummer 2 sta en Tim Keller nummer 1, heb ik geen goed woord meer voor hem over. Mijn eerste vraag, ik heb er 2, mijn eerste vraag luidt: er is ook onbaatzuchtigheid. Ik ken mensen, zelf ik ook trouwens, die vaak goed doen voor anderen zonder dat je überhaupt wil of denkt dat andere innerlijke behoeften daardoor bevredigd moeten worden. Er zijn in deze wereld echt mensen die gewoon intens goed zijn. En mijn antwoord is ja, nee. Tuurlijk zijn er in deze wereld een heleboel goede mensen. Ik vind dat een ontzettende ontdekking. Waar je ook komt, of dat nou de buschauffeur is of de kassière of wie dan ook, er zijn zo verschrikkelijk veel goede, aardige mensen in deze wereld. Mensen die ook bereid zijn om je te helpen. Ik speel zelfs met de gedachte dat sommige ongelovigen die echt goed geleefd hebben voor een ander er misschien, maar ik ben er voorzichtig mee, misschien wel eens wat beter af zouden kunnen komen in het oordeel dan een aantal mensen die gelovig zijn, maar voor de naaste weinig of niks betekenen. beetje gevaarlijk. En Miel die gaat dat straks voor mij weer rechttrekken, denk ik. Maar het is maar om aan te geven dat er sommige mensen zijn die denken... als ik mijn leven aan de Heer Jezus gegeven heb, nou... terwijl hun leven er niet naar is soms. En anderen, want je hebt wat een goede mens in deze wereld. En er staan natuurlijk hele leuke teksten in de Bijbel van... dat je met de mammon vrienden kunt maken. Ik heb een hele goede vriend die dan in dit geval dus ook gelovig is... maar zelfs als hij dat niet was... die heel veel voor mij betekend heeft in een tijd dat ik financieel heel arm was... en ik een beroep op hem deed. Ik had een ander huis wilde ik hebben en hij heeft mijn huis verbouwd fantastisch... zonder ooit een rekening te sturen. Ja, als ik dit zeg, komen altijd wat mensen naar me toe die zeggen... mag ik even het adres van die man hebben? Hij is gelovig, dus ik maak me daar geen zorgen over. Maar als hij het niet was... en ik stond voor Gods aangezicht en hij kwam voorbij... dan zou ik zeggen, Heere God... dat is de man die mijn huis verbouwd heeft en er nooit een rekening voor heeft gestuurd... En ik denk dat God daar wat mee doet. Maak je vrienden opdat ze opgenomen worden in de eeuwige tenten. We moeten het diepste geheim maar aan God overlaten. Maar ook niet te veel in vakjes denken. Dus ik denk dat er heel veel goede mensen zijn. Ik vind mensen trouwens sowieso. Ja, ik denk als je van God houdt, ga je toch ook bijna vanzelfsprekend van mensen houden. Wat zijn er een hoop mooie mensen op deze wereld. Ook onder u. Je hoeft maar koffie te gaan drinken en dan... Ja, ik ga niet alle details vertellen van vanmorgen. Want dat was soms een beetje op het kantje, dat geef ik toe. Maar wat een mooie mensen zijn hier. Dus mensen en mensen kunnen geweldige goede dingen doen. Ook als ze niet gelovig zijn. Dat is dus de ene kant van de zaak, dat ontken ik niet. Dat wil ik heel sterk bevestigen. En toch, als hij hier zegt... er zijn in deze wereld echt mensen die gewoon intens goed zijn, dan spreekt de Bijbel hem tegen. Want de Bijbel zegt gewoon heel nuchter en niemand is goed, zelfs niet één. Als je met je goede daden ver van Gods aangezicht blijft, kom je een heel eind. Maar als je met je goede daden voor Gods aangezicht komt, word je doorgelicht. En dan kan het zijn dat je goede dingen doet met een goede intentie. En toch, ik moet even denken aan Sarah. Een van de mooiste vrouwen uit de Bijbel. Sarah is zo getrouw aan haar man Abraham, die iedere keer een ontmoeting met God heeft en zij nooit. En God heeft tegen Abraham gezegd dat ze samen een geweldig nageslacht zullen krijgen. Maar Sarah raakt maar niet in verwachting. Totdat ze 76 is. En dan geeft ze de moed op. En dan komt ze op een heel warm, goed idee. Dat kon in die tijd, dat was de cultuur. Dan zegt ze, Abraham, ga maar naar Hagar, naar de slavin. En verwek bij haar maar een kind. En dat zal dan het kind zijn wat God ons beloofd heeft. Want God heeft mij niet vergund om te baren. En Abraham luistert. Ik ben ervan overtuigd dat Sarah dat deed met een goede intentie. Ze deed het voor God, want dan was dat kind er. Ze deed het voor haar lieve man Abraham, op wie ze zo dol was. Dat lees je door de hele Bijbel heen. Een man die ze zo trouw volgde. En toch weten wij dat tot op deze dag wij de ellende smaken van die beslissing. Een goede intentie. Ik heb een gesprek gehad met iemand die een hoge post had in de samenleving. En die had iets gedaan waar ik helemaal niet blij mee was. En ik had hem dat gezegd. En toen zei die, maar ik heb het gedaan met een goede intentie. Ja, wat koop je daar dan voor? Je kunt dingen doen met een goede intentie. Terwijl het alleen maar een slechte, verkeerde uitwerking heeft. Dus daar moeten we voorzichtig mee zijn. Ik denk even aan twee teksten. Als het gaat dus om er zijn in deze wereld echt mensen die gewoon intens goed zijn. Ik heb u die ene al genoemd van dat de Bijbel duidelijk zegt. Niemand is goed, zelfs niet één. En dat ga je pas zien voor Gods aangezicht. Dan kom je erachter. Wij hebben in Nederland systemen. waarin je op een bepaalde manier tot geloof komt. En dat heeft 3 stappen. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Je moet eerst je ellende kennen. En dan komt de verlossing, dan de dankbaarheid. Dat systeem heeft bij mij nooit gewerkt. Ik heb mijn ellende nooit gezien. Totdat ik verlost werd. Ik heb mijn zonde, natuurlijk wist ik dat ik een zonde was, dat weten we allemaal. Maar ik heb mijn zonde nooit gezien totdat ik ja zei en Jezus Christus met zijn licht in mijn vuile, smerige hart kwam. Toen heb ik gejankt, niet voor die tijd. Toen heb ik dingen goed moeten maken waarvan ik dacht dat dat best door de beugel kon. Als God met zijn licht in je hart komt, dan ga je de spinnenragen zien. En als het er een beetje duister is, dan kan je denken van dingen die niet goed zijn. Ja. Totdat hij komt. Dat is het grote. En dan gaat hij een... Ah, ik vind dat zo fantastisch. Ieder jaar met kerstfeest. Hij werd notabene. Schepper van hemel en aarde. Geboren in een vuile stal. En iedere keer, bij elke wedergeboorte, wordt hij geboren in een vuile stal. En hij pikt het. En dan begint hij aan de grote schoonmaak. Gaat een hoop tijd in zitten. Maar als je dicht bij God gaat leven, weet je, Heer, dat waarvan ik dacht dat het goed was, kan geen genade in uw ogen vinden. De Heer Jezus zegt zelfs van een man die zegt, of welk mens onder u zal, als zijn zoon hem een brood vraagt, hem een steen geven, dat doe je toch niet? Dat doe je toch niet? Of als je hem een vis vraagt, zal hij hem toch geen slang geven? Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weten geven en hoeveel te meer. Je kunt slecht zijn en goede gaven geven, dat kan, zegt de Heer Jezus, maar je blijft wel slecht. Ook al denk je dat je met die goede gaven. En om dat goed te laten doorlichten, wil ik u nog een tekst geven uit Hebreeën 4. Waar staat, want het woord van God is levend en krachtig. Dit wat ik in mijn handen heb. Levend, is geen doodboek. Het is levend, het is geen zwak boek, het is krachtig. Het is geen boek wat je voortdurend over je bol strijkt en zegt, wat doe je het goed. Nee, het woord van God is levend en krachtig en scherper dan een tweesnijdend zwaard. Oh jongens, het kan er zo in hakken. En het dringt door, als je het woord van God gaat lezen, zo diep dat het van eens scheidt ziel en geest. Ziel is vooral dat wat van de mens zelf uitgaat. Geest is dat wat van God uitgaat. En het woord van God ga je het verschil leren. Zoek ik nou mijn eigen belang? Haal ik nou voor die persoon koffie, omdat ik dan ergens diep in mijn hart toch denk, dan zal die persoon wel denken, wat een aardige vent, die haalt voor mij koffie. Dat kan allemaal. Het dringt door zo diep dat het van eens scheidt ziel en geest. Dus is het van jezelf of is het van God? Gewrichten en merg, gewrichten zonder merg die kraken. Is het iets ook waar je toe zetten moet? Iets krampachtigs vaak? En het schift overleggingen en gedachten van je hart. Wat is nou je diepste overlegging? Wat is je motief? Waarom doe je iets? En als je Gods woord leest en voor Gods aangezicht wandelen wil, ontdek je toch vaak dat je iets goeds doet met een verkeerd motief. Toch diep in je hart jezelf zoekt. En dat kom je niet achter, tenzij dat je het woord van God leest, tenzij je met God in het licht gaat wandelen. Voor die tijd valt dat allemaal mee en denk je dat je het niet zo slecht doet. Maar in Gods tegenwoordigheid kom je er echt achter en daar ben je ook blij mee dat je erachter komt. Het schift de gedachten van je hart, want geen schepsel is voor hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van hem, voor wie we rekenschap hebben af te leggen. God kijkt veel dieper dan je zelf kunt kijken. En zeggen, nou even een klassiek voorbeeldje, sommigen van u hebben dat al een aantal keren gehoord. Maar mijn vrouw en ik, vanmiddag begin ik, denk ik even over mijn vrouw. Nou, laat ik het nou maar zeggen. Vanmiddag. Wij zijn over 2 weken 54 jaar getrouwd. En in die 54 jaar hebben wij best wel eens wat conflictjes gehad. Dat durf ik te zeggen waar ze niet bij is. Als ze erbij is, zegt ze, moet je dat nou per se zeggen? Dus daarom zeg ik het nu. En zij zei dan vaak tegen mij, zou je niet eens een uurtje naar je kamer gaan? En aangezien ik redelijk onder de duim zit, doe ik dat. En dan kom ik in mijn kamer in de stemming van haar schuld, heer. Laten we even duidelijk wezen, haar schuld deze keer. Dat zeg ik niet altijd hardop, maar dat denk ik wel. En dan zoek ik eigenlijk dat de Heere God een beetje aan mijn kant komt te staan en zegt, ja, weet u dat ik hier spreek over een van de meest klassieke fouten in een huwelijk? In een huwelijk gaat het in veel gevallen fout, simpelweg omdat we de schuld blijven zoeken bij die ander. Zo simpel. Ja, natuurlijk, altijd die ander. Zij zegt, hij. Hij zegt, Arie heeft veel gesprekken met mensen gehad van huwelijken. Probeer het maar uit, ik weet het zelf ook. Praat met hem en je denkt, wat een nare vrouw is dat. Praat met haar en je denkt, wat de rot vindt. Zo werkt het bijna altijd. En als je in een huwelijk niet verder komt van de schuld dicht bij die ander, loopt het vast totdat je, net als wat mijn vrouw mij opdroeg, ga nou eens een uurtje naar je kamer. Dan ga ik voor mijn bureau zitten, dan leg ik mijn Bijbel open. En dan kom ik langzaam, wat mokkend, op een punt dat ik zeg, zegt u het maar, Heere God, zegt u het maar, want uw woord dringt door zo diep, veel dieper dan wat ik, waar ik door kan dringen, dus zegt u het maar. En altijd, bijna zonder één uitzondering, altijd maakt God mij duidelijk waar ik schuldig ben. Dat is zo'n zegen. Het woord van God te laten werken in je hart. En dan ga ik na een uurtje terug en zeg ik, Marjan, wil je me vergeven dat ik dit zei, of dat ik dat dacht, of dat ik dat deed? En in de meeste gevallen zegt zij, wil je mij ook vergeven? Niet altijd. Altijd een beetje pijnlijk als het niet zegt. Maar ik heb daar ook geen moer mee te maken. Het gaat om mijn probleem, om mijn schuld. Voelt u hoe u met die hele kleine sleuteltjes een deur kan openen, waardoor je het 54 jaar lang goed hebt met elkaar? Genoeg erover, denk ik.
Henk, ik heb echt overwogen om jou te vragen voor zo'n recensie over het boek. Maar ja, je zei vanmorgen nog, ik ben een hele slechte lezer. En ik denk, ja, dit boek is zo intelligent, dat gaat die man niet trekken. Mocht er een tweede boek komen, dan kom ik het in het verzorgingstehuis voorlezen voor je. Dat ontlast ook de mantelzorgers en de verzorgenden tegenwoordig. Marianne belde van de week. Nee, dat is niet waar. Nee. Er zijn veel mensen die een passie hebben voor God, interesse hebben voor een God, een God dienen omdat dat zo hoort, een God dienen omdat het ze zo geleerd is, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Als je dat nu niet hebt, ik geloof, maar ik moet ook verplicht bepaalde dingen interessant vinden die net zo makkelijk een afgod kunnen zijn. Mijn vrouw denkt bijvoorbeeld dat ik geen of weinig liefde kan kennen als die liefde er ook niet uitkomt voor een afgod. Om het maar even concreet te maken. Wat doe ik verkeerd als ik alles gewoon laat komen zoals het komt en snel tevreden ben met alles? Ik vond het wat moeilijk om de diepte achter deze vraag te peilen, maar laat ik zeggen hoe ik hem interpreteer. En of het dan klopt, u hoeft niet te gaan staan. Maar dan helpt hij misschien voor anderen. Ik interpreteer hem een beetje als volgt, dat er hier misschien wel sprake is van een huwelijk, want het gaat toch ook over mijn vrouw. Waarbij, nou, de een denkt, joh, ik geloof en laat maar komen. En de ander wil daar toch wat meer van zien. Zo proef ik het. Zo van, joh, dat kan niet, want dan zou je veel meer... Nou, als dat in je huwelijk speelt, dan heb je in ieder geval een aardig thema te pakken. Want dan gaat het niet alleen over tussen jou als man en vrouw, maar dan gaat het inderdaad ook over hoe is het met je relatie met de Heer. Ben je wel geraakt door die liefde? Want als je daardoor geraakt bent, dan heb je onmiskenbaar ook liefde voor. En laat ik daar maar mee beginnen, dat is echt zo. Ik geloof zelfs, sowieso uit het evangelie, maar ook als ik het wat meer vanuit de menselijke kant bekijk, met dat wat ik heb mogen leren over mensen, uit boeken, hoe we een beetje gemaakt zijn, dan klopt het inderdaad dat als je steeds meer geraakt wordt door iets, dan heeft dat effect ook op wat dat tot stand brengt. Nou, de Bijbel noemt dat, dan ga je vrucht dragen. Als je geraakt wordt door de geest van God, als die de ruimte krijgt in jouw geest, dan krijg je ook de vrucht van de geest. Wat dat betreft is het evangelie een prachtige handleiding om aan te tonen dat mensen ook echt diepgaand kunnen veranderen. Er zijn wel eens mensen die zeggen, als ze gewezen worden op een nare eigenschap, nou Henk was hier net ook eerlijk over wat hij dan gaat doen, maar er zijn ook mensen die voortdurend roepen, als ze weer, joh, wat ben je toch prikkelbaar, of wat ben je gauw boos, of, ja, zo ben ik nou één keer, dat is mijn karakter. Als een soort eindpunt van alle discussie, zo van hier moet ik het mee doen, en jij trouwens ook. En er zijn ook mensen die heilig ervan overtuigd zijn, je karakter zit in je DNA. Nou, ik heb nieuws voor u, je DNA krijg je niet meer veranderd als je op de leeftijd bent zoals wij. Nou, als u die overtuiging ook toegedaan hebt, dan roep ik u op om uw Bijbel nog ritueel te verbranden. Want dat is dan één grote leugen. De verhalen, de levensveranderende verhalen in de Bijbel tonen aan dat mensen diep gaan veranderen. Het hangt er natuurlijk een beetje vanaf wat definieert u als karakter. Maar mensen kunnen echt diepgaand veranderen. Waarbij de wortel trouwens, wat Henk net ook zei, ben ik ook ten diepste, als we weer helemaal teruggeworpen worden op onszelf, zijn we onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Tenzij we door de geest van God opnieuw geboren worden. Zo diep is de transformatie. Kortom, het is absoluut waar, ik ben nu even pleitbezorger geloof ik voor die vrouw. Als je geraakt wordt door liefde, en dat is waar God in doet, dan verandert je dat. Tegelijkertijd wil ik ook zeggen, we hebben ook te maken met gebrokenheid. Dus je moet het niet direct in de emotionele hoek zoeken. Er zijn ook mensen die emotioneel wat dat betreft beperkt zijn, gelimiteerd. Denk bijvoorbeeld aan mensen die stoornissen hebben in het autisme spectrum. Die gaan anders met emotie om, die zijn wat anders bedraad, niet minder waardig, maar anders bedraad dan mensen die bijvoorbeeld zeer flamboyant of emotioneel zijn, bijvoorbeeld zoals ik. Dus kijk uit dat je het daar niet op afmeet. Maar ik wil het tweede ook noemen, wat hier ook een beetje in proef, ik in ieder geval proef dat erin, is je moet eens wat beter je best doen. En ik moet u eerlijk zeggen, dat zie ik in christelijk Nederland ook een beetje opkomen. Een soort heiligheidswetticisme. De orthodoxie die hing wat meer naar het legalisme, het wettische regeltjes. Maar de evangelische die moeten uitkijken dat ze niet in een soort heiligheidswetticisme terechtkomen. Wij zullen de wereld eens even gaan verlossen. Wij gaan eens even goede daden doen. En even... Niets mis met goede daden, maar ze zijn pas goed in de ogen van God als het een vrucht is van de genade van hem. En niet een soort verplicht streven van jou om een goed gevoel te krijgen, God zal wel blij met me zijn. Dat is een genadeloos systeem. En hierin zijn Henk en ik het diepgaand eens, dat motief erachter zit in je diepste binnenste. En misschien is dat ook alleen maar door God te ontmaskeren. Dus vraag daar ook om, zoals ik het persoonlijk elke keer ook vraag rondom dit soort activiteiten. Wie sta ik hier nou te dienen? Want aandacht krijgen doet heel veel met je eigen ik. En waardering krijgen over lezingen kan zomaar je eigen ik en je ego groeien. Terwijl we geroepen zijn om de genade van de Heer door te geven. En dan is het een vrucht. Dus kijk uit, zou ik willen zeggen, dat goede werken er niet toe leiden dat je zo blij bent met jezelf. En dat je diepste, misschien wel onbewuste motief tot nu toe is, ja, want dan is God ook blij met mij. God is blij met je. Daarvoor stierf de Heer Jezus. God is onvoorwaardelijk blij met je. Maar hij wil niks liever dat jij blij wordt met hem. En van hem en door hem. En dan zullen de vruchten veel zijn. Dus ik voel wel wat, maar bij het afsluiten, wat doe ik verkeerd als ik gewoon laat komen, alles gewoon laat komen zoals het komt, en snel tevreden ben. Nou, als dat een tevredenheid en dankbaarheid is richting God, dan vind ik dat een buitengewoon mooi leven. Ik sluit af met een tekst uit Efeze 2. Vers 1 tot 10 is natuurlijk het, ik noem het altijd het hooglied van de genade. Efeze 2, vers 1 tot 10. Ik begin bij vers 8. Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Dat betekent, je vertrouwt alleen nog maar op de genade van God. En dan staat er, maar dat dank je niet aan jezelf. Het is een geschenk van God en geen gevolg van je daden. Dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Want hij heeft ons gemaakt tot wat we nu zijn. In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid. Kortom, alles komt bij God vandaan en hij zet jou in werking. Hij zet jou in werking. Prachtige samenwerking waarbij recht gedaan wordt aan de positie van de schepper en zijn schepsel. Of mag ik het nog intiemer maken? Waarbij er respect is voor de autoriteit van vader en jou als kind. Dan werkt hij in jou door. Henk.
Korte vraag, maar wel een hele goeie, vind ik. Hoe weet ik wat mijn roeping is voor mijn leven? En daarachteraan, en hoe weet ik dat het niet mijn persoonlijk verlangen is? Eerst neem ik het eerste gedeelte. Hoe weet ik wat mijn roeping is voor mijn leven? Die vraag is midden uit mijn hart en wil ik met één tekst beantwoorden uit 1 Korinthe, hoofdstuk 1, vers 9... Waar staat, God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot. En als u die tekst niet kent, dan weet u dus ook niet hoe die verder gaat. God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot. Dus God roept je tot iets. Dat is gewoon de algemene roeping die voor ieder van u geldt. Daar hoef je niet voor te vragen, is dit mijn roeping? Ja, dit is een roeping voor ieder van u. Daarom lees ik hem af. God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer. Dat is het hele verhaal. Waartoe bent u geroepen? Tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus. En nergens anders toe. En ik kom straks op dat tweede gedeelte even. En dat is natuurlijk de vraag. Hè? De Heer Jezus die zegt het op zijn manier. Die zegt, ik ben de ware wijnstok. Mijn vader is de landman en jullie zijn de ranken. En wie in mij blijft, die draagt veel vrucht. Ik ben in mijn eigen geestelijk leven erg vastgelopen. Na een jaar of wat. En ik moest links en rechts getuigen en het ging niet. En toen heb ik het opgegeven en toen kwam onder andere deze tekst. Wie in mij blijft, draagt veel vrucht. Wij zijn bezig om vrucht te dragen, wat een onzin. Dan zet je het paard achter de wagen. Moet er geen vrucht dragen, moet helemaal geen vrucht dragen. Moet in hem blijven. En de vrucht is een gevolg van het blijven in hem. En dat mag u beoefenen. Ja, daar zou je best 3 kwartier over kunnen spreken met elkaar. Gij zijt geroepen. God heeft u geroepen tot gemeenschap met zijn zoon. God wil maar 1 ding, dat je dicht bij Jezus bent. Als een rank in de wijnstok. Dat is alles. Ik ga u toch een beetje bevragen, want ik zit natuurlijk helemaal nog in de lijn van Arie. Ons verlangen naar God. Ja, in hoeverre kent u dat nou? En Wout van Wijngaarden is hier. En moet ik altijd oppassen, want Wout die vermaant me dan nog wel eens zo na afloop. Dus dan moet ik het proberen heel fijngevoelig te zeggen. Want sommige mensen denken, als niet Wout, dat het voor mij een soort hobby is om mensen aan de Heer Jezus te plakken. Om ze dicht bij de Heer Jezus te brengen. En dan zeggen ze, ik heb een lange correspondentie gehad met een mevrouw van een dominee. En die zegt, ja, Anne van der Bijl die heeft het over zending. En die andere prediker heeft het over gastvrijheid. En zo kan je nog een aantal dingen noemen. Dat noemen ze gaveprojectie. En elke spreker heeft de neiging om dat wat voor hem een gave is te projecteren op een ander. Ik doe dit en jij moet dat dus ook doen. En zo heb jij dat ook, Henk Binnendijk, schreef ze mij. Want jij bent nou eenmaal iemand die is veel voor Gods aangezicht. En dat projecteer je op ons allemaal. Maar dat is een soort hobby van jou. Ja, zo kan je het uitleggen. Maar in deze tekst staat wel, God is getrouw die u heeft geroepen tot gemeenschap met zijn zoon Jezus Christus. Er is maar, lieve mensen, ik weet niet hoe ik u dat op uw hart moet drukken. Er is maar 1 ding wat God ontzettend verlangt. En dat is dat je veel omgaat met zijn zoon. Dat is alles. Dat is echt alles. Iets anders is er niet. U hoeft geen vrucht te dragen. U moet niet uw best doen. Het enige is dicht bij Jezus zijn. En dat krijgt dan natuurlijk een vast patroon in je leven. Dan, ja, daar zou je een heleboel over kunnen zeggen. Maar dan kan het zijn dat je denkt, nou, dan ga ik mijn wekker toch eens 1/2 uur of 1 uur eerder zetten 's morgens. Om die tijd, want er komt zo weinig van, te gebruiken om bij Jezus te zijn. En weet u, van de week had ik een gedachte daarover. En die heeft een negatieve kant. Daarom geef ik het met enige huiver door. Maar bij God zijn, verlangen naar God, is net als zeewater. Als je het drinkt, krijg je steeds meer dorst. Nou heeft zeewater het lelijke effect dat het uiteindelijk je dood wordt. Dus ik weet niet zo goed hoe ik daarmee uit de voeten moet. Maar wie, en daar gaat het om en dan ga ik weer gauw. Wie de smaak te pakken krijgt van het omgaan met Jezus. Voor die wordt het zijn alles. Dat is niet meer, ik moet eigenlijk wel mijn stille tijd houden. Het hele gedachte van plicht valt weg. Het krijgt je hart. Ik ga niet over mezelf vertellen, want dat klinkt het zo gauw hoogmoedig. Maar er komt iets in je hart wat zo ontzettend brandend verlangen is. Heer, mag ik bij u zijn? De rest kan me gestolen worden, ik wil bij u zijn. En hoe je dat vormgeeft, ja, dat is aan u, dat kan ik ook niet voorzeggen. Maar het wordt als zeewater, je krijgt steeds meer dorst. Dat is wat God wil. God is getrouw en hij werkt dat in je uit. Je moet je niet ertoe zetten. Dat heeft wel een beetje met elkaar te maken, maar hij werkt het uit. God is getrouw die u heeft geroepen tot gemeenschap met zijn zoon Jezus Christus. Het enige wat God wil, hij is de lampman en hij zegt tegen de rank, blijf nou toch in de wijnstok. Wat zit je nou toch te goochelen met al die afgoden en al die andere dingen. Er is maar 1 ding waar het om gaat, blijf in de wijnstok en beoefen dat. En zet je wekker wat eerder en dan ga je naar je werk met de auto. Dan zet je niet al die nieuwsberichten en al die infoprogramma's aan. Maar dan heb je een heerlijk bandje op van een goede toespraak van Arie of van Miel. En dan word je opnieuw gevoed met die dingen. En tussen de middag in je werk, dan zitten ze allemaal in het restaurant. Doe jij ook van tijd tot tijd. Maar zo nu en dan zeg je, nou en dan ga ik eens lekker 1/2 uurtje wandelen in dat 1/2 uur. Want dan kan ik praten met God. En dat wordt jouw hart. En God is getrouw. Dat is wat hij je geven wil. En daar hoef je geen niveau gestudeerd te hebben. Dan hoef je... God vat het zo simpel samen in dat eerste en dat grote gebod wat Ariel noemde. Gij zult de Heer uw God lieven met heel je hart, heel je ziel, heel je kracht, heel je verstand. En je naasten, ja, die komen er prima vanaf, want dat naast als jezelf. Dat zit wel goed. Die hebben niks te klagen toen ik met Marjan, voordat ik met Marjan trouwde, zei ik, Marjan, je beseft het waarschijnlijk al lang, maar je bent niet de eerste in mijn leven, maar de tweede. Net zo goed als dat ik in het leven van Arie de tweede ben. Maar goed, dat pik ik erbij. Maar even terug naar Marjan. Terug naar Marjan. Je bent de tweede, Marjan. Want God is de eerste. Nou, zij wist dat al lang. Ze wist met wie ze trouwde. En ze trouwde. Poeh. En de hoogste plek die ik Marjan in mijn leven geven kan, is de tweede plek als God de eerste heeft. Ze komt er fantastisch vooruit als God de eerste plek heeft. Dat is het leven. Eerste en het grote gebod, God. En je naaste, oh, die worden er zo door gezegend. Die heb je liever als jezelf. Dat is een vanzelfsprekendheid. Het laatste twee stukje van... Het komt goed uit, Arie, want dan is het 12:15 en dan moeten we stoppen. Dus dan heb jij geen tijd meer voor die derde vraag. Laatste stukje is, en hoe weet ik dat het niet mijn persoonlijk verlangen is? Nou, nogmaals, het zoeken van de Heer Jezus is iets. God is getrouwd, dat doet Hij. Dat kan nooit je persoonlijk verlangen zijn. En dan zit je natuurlijk nog te zoeken naar, wat is dan de roeping van mijn leven? Als jij met God wandelt, dan komt het allemaal op zijn plek. Allemaal. Dan weet God precies wat je doet. Toen ik tot geloof kwam, dacht ik, nou gaat God mij waarschijnlijk roepen voor bejaarden of om met boeken langs de deur te gaan. Allemaal dingen die mijn hart niet hebben. Het is niet zo. Er was maar één ding wat mijn hart had en dat waren jonge mensen. Als ze hier zitten. Altijd zo geweest. En God heeft mij een leven lang gebruikt voor jonge mensen. Ik vond die uitspraak van Moody heel leuk, van die 2,5. 2 voor de kinderen, 1,5 voor die volwassenen. Jonge mensen die jong hun hart aan de Heer geven, zodat God nog een leven lang met ze op weg kan. En God heeft mij dat gegeven, want God zag, ja, dat is, daar brandt hij voor. Dat is wat zijn. Dus die roeping op dat horizontale vlak, als ik het zo noemen mag, staat echt niet haaks op die roeping met God. Leef met God en Hij zet je op de plek die goed voor je is, die jouw hart heeft, wat je verlangt en waar God het hoogste profijt met jou behalen kan. Je houdt het kort, Arie.
Nou, jullie horen waarom ik zo'n bewogenheid heb met Henk. Hij heeft een roeping voor jonge mensen. Nou, er zit zeker 30 jaar tussen. Kunt u handreikingen geven voor onderscheiding van verlangens die naar boven komen bij diep gekwetste mensen die nog geen eigen identiteit hebben? Dit is een hele gevoelige, teren, maar ook een hele praktische, eigenlijk een pastorale vraag. Ik wil hem kort benoemen, waarmee we natuurlijk geen enkel recht doen aan de nood die hierachter zit. Maar inderdaad, dit is wel, ik zou bijna willen zeggen, mijn dagelijks werk. Onderscheiding van verlangens. Mensen die diep, diep gekwetst zijn, dat is vaak de combinatie met mensen die nog geen eigen identiteit hebben, die kunnen letterlijk verloren raken in hun verlangens. Die zoeken vaak vanuit hun innerlijke leegte het hierin en daarin en zus en zo. En het heeft, als het een beetje tegen zit, iedere keer weer een andere vorm. Als ik een Bijbels voorbeeld mag gebruiken, dan gebruik ik bij deze problematiek, want dat is het echt, het is echt een diepe problematiek, een diepe gewondheid ook, gebruik ik heel vaak de Samaritaanse vrouw. Die zou ik ook heel graag nog eens spreken. Vooral hoe zij de ontmoeting met de Heer Jezus heeft ervaren. Maar die vrouw, die is inmiddels aan haar zesde man toe. En de Heer Jezus is trouwens de zevende die ze ontmoet. En ze is met 5 getrouwd en die zesde is eigenlijk haar man niet eens. Nou, dat vind ik een voorbeeld, dat zie je nog alles. We weten niet echt de achtergrond van waarom die mannen er niet meer zijn. Maar gezien haar dorst, hè, de metafoor die de Heer Jezus daar ook zo mooi gebruikt, wat Henk net ook gebruikte, denk ik inderdaad dat ze in die relaties ernstig gekwetst is, tekort is gekomen. En dan zie je heel vaak diep gewonde mensen, diep gekwetste mensen, mensen die nog steeds zo op zoek zijn naar wie ze echt zijn, naar hun waarde, die kunnen in van alles vluchten. En als je je ontmoeting met die mensen daar alleen maar op blijft focussen, dat wat ze nu weer willen, dan raak je niet hun echte dorst en hun echte honger aan. En in echte counseling, in echt pastoraat, hoor je op zielsniveau terecht te komen. En dat betekent dat je iemand in liefde ontvangt in de ontmoeting met zo iemand. Kijk naar het verhaal van de Heer Jezus bij die put, met die Samaritaanse vrouw. Dat je in genade uitnodigend bent. Dat je buitengewoon liefdevol luistert naar de verlangens die ze nu weer hebben. Maar dat het aan jou de taak is om ze dieper mee te nemen in hun eigen ziel. Dus als je nu weer op zoek bent naar een nieuwe relatie, waar moet hij dan in voorzien? Dus niet wat zoek je precies, maar waarom heb je hem nodig? Wat mis je dan? Nu die er niet is. Wat heb jij je leven lang al gemist? En dan kom je, als het goed is, dan, hier kan je bijna, nou, het is eigenlijk wiskunde zou ik willen zeggen. Als het goed is, kom je uiteindelijk op die diepe nood, dat diepe verlangen wat we vanmorgen al genoemd hebben. Ik wil gezien worden. Ik wil gewaardeerd worden. Ik wil van waarde zijn. En mijn, ja, misschien mag ik wel zeggen gave. Ik vind het geweldig dat mijn ogen ervoor open gegaan zijn. Als ik in de teerheid van de ontmoeting mensen daar mag ontmoeten in die nood. Jongens, dan is het een feest om ze zo bij de Heer Jezus te brengen. Want die ziel ligt open. Ik zie het wel eens als zo'n klein vogeltje in zijn vogelnestje. Die tijd komt weer, hè. De bekkie open, totdat moeder of vader weer komt met dat nieuwe regenwormpje. Nou, zo zit iemand dan, te happen. En dan de Heer Jezus mogen verkondigen in de context die zich daarvoor leent. In de taal die zo iemand begrijpt. In het gebed waarin je iemand hartstochtelijk opdraagt en op de schoot van God de Vader neerzet. Dus laat je niet misleiden door oppervlakkige verlangens. Ga bij elk verlangen altijd dieper. En dan kom je uiteindelijk uit bij het verlangen waar we vanmorgen uitgebreid over gehad hebben. Eigenlijk het verlangen naar God. En het mooie is, als je dit één keer ontdekt, dit kun je met ieder mens doen. Met iedereen. Het maakt niet uit waar ze nu in vastzitten. Zelfs met de meest succesvolle, dikke, autorijdende mensen. Het is een feest om met ze naar hun identiteit te gaan. En ze te ontdekken, laten ontdekken, waar ze hun verlangens nu mee voeden. En wat het ze kost. Dus als je missionair aangelegd bent, is dit de manier om met die mensen in gesprek te gaan en in contact te komen. Maar het is teerwerk. En het vraagt heel veel van jouw motief. Als je met grote stappen gauw thuis wil zijn, dan hoor je dit soort dingen niet te doen. Je moet echt nabij durven zijn. Want dit soort processen kunnen ook heel lang duren. En ben je er dan ook? Wat is je beschikbaarheid? Hier wil ik het bij laten.